Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik had niet het idee dat zij ooit of in de laatste tijd tegenstand zijn tegengekomen wat die zo de kracht heeft zoals zij dat had.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 1 oktober. Oktober is begonnen en dat beginnen we goed, want Niel is er niet bij. Naast mij zitten wel Marten Haven en Wouter Boerkamp.
Alleen maar een blije gezicht op de vrijdagmiddag. Hè?
Ja, het is gezellig. Eigenlijk zoals een vrijdagmiddag hoort te zijn.
Ja, dit is hoe je weer wil werken eigenlijk.
Hè? Nou, ook een hele mooie donderdagavond, want laten we daar gelijk mee beginnen. We trapten eigenlijk af met PSV. Uitwedstrijdje in Graz tegen Sturm. Was prima.
Ja. Ja, ik vond het een hele fijne wedstrijd om naar te kijken. Ook door de tegenstander die gelukkig een uur lang niet met PSV kon meekomen, wat al mee zat. En vanwege de sfeer in het stadion. Want het viel me echt alleszins mee. Ik vond het echt, het leek me bijna leuk om te gaan voetballen, joh.
Ja, en dat terwijl, nou, ik denk niet dat je die ambitie per se hoeft te hebben. Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren, maar...
No.
PSV speelde goed. En daarom was het ook wel leuk dat de sfeer in het stadion zo was echt heel goed. Maar dat was ook wel nice, omdat Sturm Graz eigenlijk de onderliggende partij was, vond ik wel.
Het was een echt Europa Cup avond. Ja. Zo'n mooi cliché is dat. En het leek een beetje op een Duitse sfeer. Wat op zich verschillen Oostenrijk en Duitsland natuurlijk niet zo heel erg qua voetbalcultuur. En ja, ik had het in ieder geval niet aanzien komen dat PSV daar zo makkelijk zou winnen. Ik weet niet of jij dat had.
Nee, absoluut niet. Alhoewel, ja... Ze hebben dit niveau natuurlijk wel een aantal keren dit seizoen gehaald. Alleen in deze fase waar ze in zaten, had ik dit niet direct verwacht. En ook niet dat ze een toch wel relatief sterke tegenstander echt een uur lang, ja, in principe gewoon de wil opleggen. En ja, goed, uiteindelijk komen de goals een beetje gelukkig tot stand. Maar het was wel echt een beloning voor het goede spel van PSV. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik na die 2-1 dat ik het nog even fout zag gaan.
Ja.
Maar gelukkig gebeurde dat niet. Maar die eerste twee goals.
Maar over die eerste helft. PSV was gewoon echt ontzettend sterk. Ik zag het voorbij komen een tweetje van het officiële account van Sturm Graz. In de 38e minuut. Wieren noteren. PSV is keine slechte Mannschaft.
Nee, nou ja, dat
was
ziek.
Ja, was ook echt als understatement getweet. Want PSV deed het gewoon echt heel goed. En stiekem ook een beetje op de counter af en toe. Die goal van Zahavi. Valt natuurlijk uit echt een hele snelle omschakeling.
Maar wat raakt hij die bal slecht?
Hij raakt hem heel slecht.
Ja.
In tegenstelling tot Gutsen die daarvoor...
Hè, zo, ja.
Natuurlijk, de bal is mooi. En dat zien we vaak van Gutsen. Maar toen zag je de slow-mo. En in de slow-mo handelde Gutsen eigenlijk alsnog soort snel. Snap je wat ik bedoel? Dat had ik echt. Van, hij kreeg hem en toen keek hij een soort seconde op. En toen gaf hij al hem heerlijk. En hij kwam natuurlijk perfect voor zijn avond. Ja. Hij raakte hem niet goed, maar hij kwam perfect.
Dat eigenlijk vond ik heel mooi. Alles aan die goal was mooi, behalve het afronden zelf.
Ja.
Maar goed, ja trouwens, want ook over Sturm Graz, zeg maar. Want ik begreep dat er een Oostenrijkse regisseur op die wedstrijd zat. Dat hoorde de commentator ook af en toe zeggen. Omdat je af en toe wat shots zag van de trainer. Maar je zag echt continu ongeveer top overleg op die bank van Sturm Graz. Van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? We worden alle kanten op gespeeld en we hebben geen oplossing.
Zeiken de hele tijd. Die assistent kreeg ook nog geel.
Ja.
Die met dat paarse hesje. Maar sowieso de regie was echt heel raar. Want er kwamen echt de hele tijd herhalingen. Terwijl er echt volle bak op doorgevoerd werd.
Ja, ook dat. Dus, maar goed, ja, het zegt wel wat over PSV en hoeveel moeite Sturm Graz ermee had. En ja, goed, los even van het momentje na die 2-1... Waar het toch wel even iets te spannend werd. En daarom was Schmid na afloop ook best wel kritisch. Dus ik was echt heel erg blij dat die 3-1 viel.
Maar waaruit maak je dan op dat Sturmgras zo'n goede ploeg is?
Nou, omdat zij in die fase, zeg maar, in het laatste half uur... Nou ja, ik zeg niet dat het een hele goede ploeg is. Maar... Alleen dit soort ploegen hebben in het verleden ook mindere Nederlandse tegenstanders het heel erg lastig kunnen maken. Dus het is echt de kracht van PSV dat het deze keer niet gebeurt. En dat vind ik heel positief.
Mag ik er wat ingooien? Is het niet ook de kracht van Sangaré? Want die keerde terug.
Onder andere Sangaré. Kijk, er zijn gewoon een aantal spelers die deze wedstrijd... richting PSV, zeg maar, in het voordeel van PSV doen uitvallen. Inderdaad, Sangaré sowieso. Nou, Gutsen heb je al genoemd.
Drommel.
Drommel, maar ook bijvoorbeeld een Boskakli. Zoals die overtreding, tenminste, of je nou wel of niet een overtreding voor dat duwtje, zeg maar, in die rug van de tegenstander. Voorafgaand aan die 1-0, dat vind ik nou typisch iets. Met dat soort momenten zijn veel Nederlandse teams volgens mij de laatste jaren juist de boot ingegaan. En nu zitten er net een aantal van dat soort jongens tussen. Van Ginkel is ook zo'n speler. Waarmee je dit soort wedstrijden wel wint. En dat vind ik het grote winstpunt van de Nederlandse teams dit seizoen.
Ja, ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Ik denk dat Sangaré is daarin voor mij... Ik heb wel een zwak voor dat soort type spelers, zeg maar. Voor mij is hij wel van wat er misschien de afgelopen weken miste. En dat met Sangaré was PSV er ook niet zo hard afgegaan tegen Feyenoord. Dat is natuurlijk achteraf heel makkelijk praten. Maar dat is natuurlijk... Voor mijn gevoel is dat wel echt zo. Die balans die hij brengt. En... die felheid en de manier waarop hij anders op dat moment bij een aanvallende situatie, hoe hij anders dan denkt dan hoe een middenveld met Van Ginkel en Prupper denkt.
Maar, absoluut.
Maar dat is toch ook op zich best wel logisch. En het is toch eigenlijk eerder gek dat ze niet een backup voor Sangaré hebben.
Eens?
Ja, dat is vooral...
Eens, alleen ja...
Het is ook niet zo... dit type speler is ook niet zo makkelijk te vinden. Want hij is ook nog... want mensen verwijten hem heel veel dat hij slecht is aan de bal. Nou, daar wordt hij in mijn ogen ook steeds beter in. Hij laat best wel goede dingen zien, alleen nog niet op een constante basis. Maar ja, dit soort types heb je in Nederland denk ik bijna niet. En in het buitenland zou je dan echt inderdaad heel goed moeten scouten om dit soort jongens ook nog betaalbaar te halen. Want ze hebben wel flink veel geld uitgegeven voor deze...
Prupper is toch gehaald als zijn concurrent voor hem?
Is dat als concurrent voor hem?
Ja, maar wat jij bedoelt is toch juist dat er eenzelfde type moet zijn als backup voor Sangaré.
Op het moment dat hij niet kan spelen. En hoe erg kun je hem die rode kaart kwalijk nemen? Want ik vond het echt bizar dat hij die tweede gele kaart kreeg.
Welke was terechter, de eerste of de tweede?
In mijn ogen was die tweede was helemaal belachelijk.
Absurd.
Maar goed.
Ja. Die eerste vond ik ook wel dat hij gezocht werd door de tegenstander. Maar daarin zei Smit natuurlijk ook. Van daarin laat hij laat zich wel provoceren. Ja. Maar dit is wel echt kut voor PSV. Zeker. Juist nu je Monaco gaat treffen.
Nee, absoluut. Dat is ook zo. Dus wat dat betreft heel belangrijk dat ze deze in ieder geval hebben gewonnen. Ja, en dan hopen dat ze ook zonder Sangaré een resultaat kunnen halen.
Ja, op zich, als je thuis van Monaco wint en je wint van Sturm Graz thuis, ben je in principe ben je door.
Maar makkelijker om dat hier vanuit onze stoeltjes te zeggen dan dat je daar tegen moet. Want tegen Monaco is nu natuurlijk wel het ding. Hè? Want Monaco en PSV allebei op... Of 4 punten. Dus als je inderdaad daar goede zaken doet, dan gaat het lekker. Ik wil graag verder naar een wedstrijd wat later op de avond. Ja. Mijn teampie, Feyenoord.
Vitesse.
De eerste helft van Feyenoord. Misschien is het een repeterend... dat is trouwens niet dat we het straks over AZ gaan hebben. Maar Feyenoord was fantastisch de eerste helft. Ja, volgens mij spreek ik dan niet alleen door mijn Feyenoord-bril.
Nee, want... Dus Slavia Praag wist echt totaal niet wat ze ermee aan moesten. Ze kwamen er helemaal niet meer uit. Echt goed eigenlijk wat normaal gesproken de kracht van de tegenstander zou moeten zijn. Ze willen altijd blijven voetballen. Ja. Dat Feyenoord daar zoveel druk op zette dat ze dat helemaal niet konden uitoefenen. En het is bijna Nederlandse ploegen van een jaar geleden. Ze bleven het maar proberen.
Dat deed je mij ook aan denken.
En Feyenoord bleef maar druk zetten en bleef die bal maar veroveren en was er heel consequent in. Ja, en ze maakten ook nog gebruik van hun eigen kansen. Want Kukzu, hoe hij die eerste goal maakt, dat is ook gewoon kwaliteit.
Hele andere rol speelt hij. Hij speelt echt compleet anders dan onder Advocaat en nog veel meer anders dan hoe hij in de jeugd speelde.
Wat leg eens uit dan?
In de jeugd was hij echt de nummer 10, zeg maar. En dat was echt, Riquelme is natuurlijk altijd de topper. Maar het was wel zo van, we geven de bal aan Orkun en die zet hem alleen voor de keeper of die schiet hem van afstand erin.
Beetje de luie nummer 10.
Ja, dat was hij echt. En natuurlijk onder Advocaat moest hij iets meer in de achterrol fungeren. En daar staat hij nu eigenlijk ook. Alleen in balbezit is hij wel juist degene die je heel vroeg aan de bal wil krijgen. En Ik vind het altijd moeilijk. Ik ben zelf niet per se een heel groot Kökçü-fan. Maar zoals gisteren speelde hij echt ontzettend goed. En dan zie je ook weer de kwaliteiten waarvan we eigenlijk altijd hebben, waarom hij eigenlijk altijd is geschaard in het rijtje toptalent, Nederlandse toptalenten, zeg maar. Nee. Daar zat hij vroeger zeker bij. Hij heeft natuurlijk echt een hele diepe dip gehad, zeg maar.
Ja.
Maar is hij ooit in de categorie Gravenberg en zo geschaard?
Vroeger wel.
Ja?
Volgens, ja, Gravenberg is natuurlijk een aantal jaar jonger.
Gakpo in zijn leeftijd.
Ja, in die categorie zat hij ook altijd in die lichtingen, zeg maar, van Nederland. Okay. Alleen dat dal wat hij heeft gekend is volgens mij... Ik kan me bijna niet echt spelers hebben die zo diep zijn gezakt of zo. Want hij was echt slecht.
Ja, welke periode doe je dan specifiek
ik denk de afgelopen 2 jaar.
Hij heeft onder advocaat ook wel oplevingen gehad, toch?
Ja, maar dat is het dan.
Ja, de advocaat is volgens mij ook heel erg met hem bezig geweest, zeg maar. En altijd hem heel fel op de huid gezeten. Alleen, dan haalt hij nog steeds niet het maximale eruit. En onder Slot gebeurt dat wel. Moet wel zeggen dat ik in het begin van het seizoen ook best wel kritisch op hem ben geweest. En dat ik een beetje het idee had van, ja, zo kun je eigenlijk niet beginnen aan een seizoen onder Slot. Want dat,
hij was gewoon niet fit. Was
te zwaar, nee, toch? Dus dat is... Ja. Dat is maar aan de andere kant
dat
vind
kan
ik het
echt niet.
Nee, maar aan de andere kant vind ik het ook wel heel tekenend dat hij zich dan wel in een paar maanden zo weer terug te knokken. Want het was echt een beetje het gevoel voor mij van aanhaken of afhaken. En als hij dan bij Slot zou afhaken en bij dit Feyenoord, ja, waar kun je dan terecht, weet je wel? Want dat zegt ook heel veel over je hoe je mentaal omgaat, zeg maar, met zo'n... verandering van trainen met een andere speelstijl en wat je daarvoor moet doen. En hij heeft nu eigenlijk binnen een paar maanden bewezen dat hij dat kan. En ook dat hij gewoon zijn prestaties enorm heeft verbeterd. Dus ja, ik vind dat een hele mooie ontwikkeling.
Ja,
moet Feyenoord hem proberen te verkopen in de winter?
Ik vind dat altijd moeilijk.
Want geld is welkom in Rotterdam?
Geld is zeker welkom. En je zou kunnen zeggen dat je het anders op kan lossen met Toornstra. Die dan misschien iets meer in die afhandelende rol waar Kökçü nu in speelt, komt en Arsnes.
Maakt ook net iets makkelijker doelpunten.
Maar ze hebben ook zijn contracten verlengd, toch? Dus in principe...
Maar dat zegt altijd alles, toch?
Ja. Nee, maar dan kun je hem wel makkelijk gewoon nog een jaar laten spelen zonder dat je zijn transferwaarde ziet verdampen.
Ja,
de vraag is eerder, en dan ga je nu van een hypothetische situatie uit, dat hij deze vorm blijft houden tot aan de winststop.
Precies.
Bij welk bedrag doe je dat? Maar daar zijn we nog niet. Maar... Ik denk dat de complimenten, die krijgt Arne Slot volgens mij sowieso genoeg.
Die cijfers, man. Dat hij sinds die 0-0 tegen Drita, 13 wedstrijden, 10 overwinningen, 7 clean sheets volgens mij, in mijn hoofd.
Ja.
Indrukwekkend, man.
Ja, ik vind vooral de wijze waarop vind ik heel indrukwekkend. Want Slavia Praag is in Tsjechië sowieso niet te verslaan. Er zitten best wel een paar goede spelers in. En ze hebben het een aantal tegenstanders in Europa heel erg lastig gemaakt.
Hoeveel wedstrijden waren ze nou ongeslagen in Tsjechië?
Volgens mij, ze gaan me over 54 of zo, geloof ik. Dus dat is wel een aardige reeks. Nou ja, zegt natuurlijk misschien ook wat over Tsjechische competitie. Alleen, ik had niet het idee dat zij ooit of in de laatste tijd tegenstand zijn tegengekomen. Wat die zo de kracht heeft zoals zij dat had. Dus dat... Dat was mooi. Alleen, hoe lang hield het vol? Ja.
Na de 60e minuut.
Ja, een uurtje ongeveer.
Was het even pittig.
Maar je kan dit Slavia Praag ook niet meer met dat Slavia Praag vergelijken wat in de Champions League het zo goed deed natuurlijk.
Nee,
dat lijkt wel zo. Nee,
toen zat Mick van Buren nog.
Nee, maar die zijn natuurlijk ook een hoop kwijtgeraakt.
Je ziet ook hier, zie je in het laatste half uur, zie je echt wel de kracht van Slavia Praag. Op het moment dat je niet meer die energie kan brengen, niet meer die druk kan brengen, dan kunnen ze ineens wel voetballen. En ja, voor mijn gevoel had het... Eerlijk gezegd had ik een beetje zoiets van... Die 2-2 gaat misschien ook nog wel vallen.
Ik ook. En wat betekent dit nou... Even heel ver vooruit kijken richting de klassieker?
Nou, dat
dat biedt
dat
heel veel hoop voor Feyenoord, toch?
Heel blij ben dat we Ajax dan pas treffen. En niet deze week of volgende week. Nou ja, Ajax in deze vorm. Ja, natuurlijk wordt het een mooie wedstrijd.
Als je dit op de mat legt.
Zeker, alleen...
Ja, maar het voetballende vermogen van om hier onderuit te komen is natuurlijk veel groter dan bij een Slavia Praag. Dus wat dat betreft...
Dat laatste half uur was dat is echt wel een slagveld ook bij Feyenoord.
Ja, tuurlijk. Maar dit is wel de enige manier om Ajax aan te pakken, denk ik, als Feyenoord.
Maar dit is het enige wat... En dat is natuurlijk het verwijt wat je Arne Slot soms wel kan maken, vind ik. Dit is nu wel de manier waarop Feyenoord het kan.
Ja.
Alleen dat is het wel op dit moment.
Ja, je kan niet schakelen naar...
Dat vind ik nog te weinig in ieder geval.
Ja, dat zij meer moeite gaan hebben in andere, misschien wel kleinere wedstrijden waarin ze dit niet kunnen. Of daar waar ze nog meer het spel moeten maken.
Ja, nou ja, als je kijkt...
Tegenstanders in gaan zakken.
Ja.
Ja.
Of om wedstrijden over de streep te trekken. Toch? Precies, daar kun je het ook op gooien.
Kijk, en het punt is dat uur en eigenlijk laatste 10 minuten... Dat, zeg maar tussen de 60ste en de 80ste minuut of zo. Dat was echt een periode dat ik echt constant bijna in mijn broek zat te schijten. Maar die laatste 10 minuten viel het weer hartstikke mee. Toen kwamen er niet echt kansen volgens mij.
Nou ja, de grootste kans was die Malatia voorkomt gewoon 100% het doelpunt. Ja. Want Bijlo komt daar nooit meer
doet
bij.
Doet hij dat expres, denk ik?
Ja, absoluut. Want, ja. Ja, maar hij doet zijn voet, doet hij. Voor de mensen die op YouTube kijken, ik doe mijn voet nu naar buiten. Of die luisteren, ik doe mijn voet nu naar buiten.
Alleen dit is al een reden om ook op YouTube even te kijken.
Precies. Maar het is echt een bewuste beweging om die bal, in ieder geval dichter bij die bal te komen. En daarmee stopt hij hem ook. Dus ik vond het een hele bewuste actie.
Top. Ik had dat idee ook wel hoor, maar ja, ik heb nou niet het idee dat hij daar echt positie kiest, maar...
Nee, maar het is gewoon een goede reflex. Blok, ja.
En hij brengt ook zoveel rust, man, die Bijlo.
Dat is niet normaal. We zitten weer bij de selectie van Oranje natuurlijk, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben.
Over de connectie zeg maar tussen Feyenoord en Oranje, want toen die doelpunt te maken van Slavia Praag, dat zat even te denken, Holes...
Ja, nee.
Die heeft dus twee doelpunten gemaakt in de laatste 17 wedstrijden. 1 tegen Feyenoord en 1 tegen Nederland zelf dan.
Ik heb gisteren dit in een volle kantine zitten kijken. Dus ik heb niet heel veel gehoord inderdaad van het commentaar. Ik weet ook niet of het benoemd is. Maar nu jij Holes zegt, dacht ik ook zo, die naam hebben we vaker gehoord.
Oh, ja. Ja, ik dacht, nou, dat zal ook nog gebeuren dat hij die tweede ook nog maakt. Maar dat gebeurde gelukkig niet.
Dat gebeurde niet. En Feyenoord staat een kop in Pool E.
Ja.
En dat kwam omdat Union Berlin makkelijk wist te winnen van Maccabi Haifa. Dus Union en Slavia hebben nu 3 punten en Maccabi Haifa staat onderaan.
Ja, des te belangrijker deze overwinning. Want het wordt gewoon echt een race tussen 3 teams.
Maar we kunnen toch ook wel constateren dat na de Nations League eerst ook de Conference League echt een heel goed idee is geweest van de UEFA. En dat ze daar de laatste tijd, ondanks alle achterlijke dingen die ze ook doen, best wel lekker bezig zijn.
Ik ben het volledig met je eens, maar Wouter niet.
Nou goed, het pakte heel erg uit in het voordeel van de Nederlandse clubs.
Maar het is toch best
kleinere clubs.
Maar ja, de kleinere clubs. Dus dat is inderdaad eigenlijk wel een positief punt.
Ja.
Ja, en de Spurs en zo doen in principe voor... Ja, die willen hier eigenlijk niet zijn. Maar ja, dat is niet ons probleem.
Nee, sowieso niet. Nee, ja. Ik bedoel, ze kunnen zich ook gewoon plaatsen voor de Champions League.
Ja, hebben ze niet gedaan.
Nee, maar ja, dat moet je ook niet zeuren, toch?
Nee, dat is waar.
Ik denk, wij hebben er als Nederlandse fans in ieder geval veel plezier aan. Met de Nations League ben ik ook met je eens. Dat is voor mij een hele goede vervanger. Als ik dat ook vergelijk met die oefenwedstrijden die we vorig jaar hadden tegen Spanje en Mexico.
Ja.
Daar was echt geen kut aan natuurlijk.
Precies.
Maar goed, er waren nog 2 wedstrijden. AZ en Vitesse. Laten we beginnen met AZ. Moesten tegen Jablonec.
Ja.
En de eerste helft...
Ja, ik heb
was niet zo best.
Ik heb weer niet genoten. Ja, het is een beetje, dit is een team waar als AZ echt goed is, dan winnen ze de 4-5-0 van. Niet dat het echt een heel matig team is, dat nou ook weer niet. Het viel me eigenlijk best wel mee. Alleen 1-0 is wel echt heel erg weinig. En ze liepen zelf nog het risico om, kijk, als je die snelle goal wel tegenkrijgt, want dat was vrij snel een kans al voor die spits.
Wat doet Bruno Martins Indi daar.
Ja, en wat doet Hatzidiakos daar? Allebei hoor.
Nou, Hatzidiakos heb ik eerder nog in de tweede helft.
Zo, bij die voorzet. De bal op de lat.
Dat was bizar.
Ja.
Willem Jansen in Bosnië.
Zo.
Ja.
Die wist ik even niet meer.
Even, als je voetbalreferenties op orde hebt, Marten Haven.
Let's go.
Ik heb geen idee waar je het over hebt op dit moment.
Met Jensen. Dat kostte David Jensen de basisplek.
Sinski Mostar.
Ja, dat kostte David Jensen.
Ja. Maar even
terug naar het eerste moment. Want Martins Indi laat de spits uit zijn rug lopen. Ja, en Hatzidiakos doet gewoon te weinig om die bal alsnog te blokken. Dus ze zagen er allebei niet zijn best uit. En ik had het idee dat Hatzidiakos zoiets had van, dat komt wel goed. Maar die bal ging echt net voorlangs. Ja, en ik heb ook het gevoel als ze die 0-1 wel maken, dat je dan in ieder geval nooit meer gaat winnen.
Ik wil jou even ergens mee confronteren.
Vertel.
Peter Vindal.
Yes.
A.k.a. Yes. De nieuwe Manuel Neuer.
Oh,
ja.
Dit is mooi.
Zie Manuel Neuer vaker ballen pakken dan
Vindal. Ja, maar het ging om de stijl van keeper.
Nee, Wouter.
Ik heb niet gezegd.
Neem verantwoordelijkheid voor je uitspraak.
Nee, want als ik had gezegd, dit is de nieuwe Manuel Neuer, dan had ik nu die verantwoordelijkheid genomen.
Nou, we hebben het instartje klaar, dan gaan we nu... Nee, daar gaan we niet naar luisteren. Maar...
Als ik zeg, hij heeft de stijl van keeper van Manuel Neuer, in de zin van ver uit zijn doel komen, durven te voetballen, Dat heeft hij wel. Alleen ja, ik ben het met je eens dat hij, ja, dat hij op dit moment nog te weinig ballen tegen had.
Wat is er? Want hoe die ook uitkomt, waar die eigenlijk die spits, die kans ook miste, gewoon een hoek geeft. Wat volgens mij, waar ik dan denk van, waarom is dat geen strafschop? Hij geeft hem echt een volle vuist.
Ja, 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 absoluut. Het is ongelukkig, maar het was wel... Maar goed, dit is juist een beetje typerend voor wat hij doet. Dat hij wel van die lijn afkomt. Ja, en dat hij wel... Waar. Ik heb hem inderdaad in vorige wedstrijden ook wel eens... dat hij echt 20, 25 meter uit de goal komt om een bal te onderscheppen of om mee te voetballen. Dus dat heeft hij wel. Alleen, het is, dit is gewoon een hele jonge jongen. En hij is op deze leeftijd is hij gewoon nog niet zo heel ver. En ik denk wel als hij gewoon 1-2 seizoenen keept voor AZ... dat het een hele goede keeper kan worden.
Ik hoop het. Ja.
En qua stijl is hij dan een beetje Neuer-achtig, zeg maar.
Hij was snel bij de grond ook, hoor. Bij die bal die voorlangs ging. Dat moet je hem ook wel nageven.
Ja, maar inderdaad, dat ene moment had in principe gewoon een strafschop moeten zijn. Want hij wil die bal wegslaan. En net voordat hij hem wegslaat, kopt Hatzidakos die bal net weg. Dus hij mist die bal volledig. En dan raakt hij die gozer gewoon vol in zijn gezicht. Maar goed, dan kwam AZ goed weg.
Tweede helft was wel wat beter. Meer kans gecreëerd.
Ja, was oké, okay, zeg maar. En die goal was goed vanwege vooral de aanval via Wijndal en Carlsen. Ja, en ja, volgens mij, ik heb het idee dat het een beetje gelukkig is dat die bal bij Gudmundsson terecht komt.
Dat die wordt teruggekopt, ja.
Ik heb niet het idee dat Wijndal Gudmundsson zag en dat hij hem eigenlijk achter de wit gaf. Maar dat kwam in dit geval behoorlijk goed uit. En ik vond het vooral mooi om te zien hoe Gudmundsson en Wijndal die goal vierden.
Ja. Ja, ik wil zo meteen later nog wel even over Wijndal hebben. Maar
is het heel chauvinistisch dat ik mij afvraag waar Sam Beukema blijft?
Ja.
Chauvinistisch? Nee,
maar vind je dat?
kan dat?
Nee, ja, want ik geloof natuurlijk blind in die gozer, omdat hij bijna zo goed was. Maar Hatzidiakos laat het niet zien. Bruno Martins-Indy laat het niet zien.
Ledgert
laat het niet zien.
Nee, nee, ja, maar dat is toch... Dat zegt misschien al
ja,
wel
Ja, dat zegt
genoeg,
alles
toch?
Dan. Want ik las ergens dat hij qua handelingstijd op de training het niet brengt. En ja, die Jans is natuurlijk ook niet helemaal gek.
Maar zou dat dan een handelingssnelheid... Want meestal is handelingssnelheid is aan de bal, toch? Wordt daar meestal mee bedoeld.
Ja, maar dat is denk ik wel heel belangrijk als je moet opbouwen bij AZ.
Ja, alleen tegelijk denk ik van... Dat vind ik dan wel weer kwaliteiten eigenlijk die Hatzidiakos bijvoorbeeld best wel heeft, vind ik.
Ja, ja, normaal gesproken wel. Maar die speelde gisteren ook gewoon helemaal niet goed.
Nee,
maar... levert een paar hele simpele ballen juist in de opbouw. En ik vind dat Hatzidiakos zeg maar een topniveau voor zijn blessure. Want hij heeft vorig jaar toch volgens mij een zware knieblessure gehad.
Een aantal toch wel?
Ja, en daar voelde ik hem echt dat ik eindelijk dacht van dit is hem. Hij heeft echt zijn plaatsen veroverd, zeg maar. En ik heb het idee dat hij nu nog gewoon wat moeite heeft om op een of andere manier om terug op niveau te komen. Ondanks dat hij al best wel veel wedstrijden heeft gespeeld. Dus als hij dat topniveau niet haalt, dan vind ik het best wel logisch om Beukema een kans te geven.
Ja. Blijkbaar ziet Jans dat nog niet. Jans zei zelf ook na de wedstrijd weer van dat hij toch wel sprak van weer een slechte wedstrijd. Ja, vind ik dan wel goed dat
spreekt
dat
voor hem.
Ja. Ja. Laten we nu Neil hier niet is, kunnen we hem ook wel eens gewoon een hart onder de riem steken.
Zo is dat. Ja.
Top trainer.
AZ ook bovenaan in de pool, jongens.
Ja, dit is
het
wel,
is feest, hoor.
Ja, volgens mij die andere twee teams, Kloesje en Randers, die maakten er ook geen geweldige... Dus misschien was Jabel en Netsch toch wel de sterkste tegenstander in de pool uiteindelijk.
Ja.
Dus ik zie het wat dat betreft wel positief in.
Dan kunnen we naar Vitesse door. Die troffen... Misschien wel de sterkste tegenstander van alle Nederlandse clubs, Stade Rennais.
Ja, niet de basisopstelling van Stade Rennais, want die hadden gewoon... Ja, er zijn eigenlijk twee teams die in deze groep die ook eerst met hun... zonder hun sterkste spelers aan een wedstrijd kunnen beginnen. Spurs en Rennais dus. Ze hadden Sulemana op de bank gezet. En ze hadden... Martin Terrier hadden ze ook op de bank gezet. Ja, toen die de tweede helft inkwamen, toen was het verschil wel heel erg duidelijk. En konden ze die 1-0 achterstand die ze hadden opgelopen ook vrij eenvoudig omdraaien. Alhoewel, ja, die 1-1 komt wel op een hele vervelende manier tot
stand. Maar zullen we niet eerst even hebben over die 1-0 van Vitek?
Ja, dat mag zeker, want dat is zonde om die niet te bedoelen.
Nee, zo. Hey. Heb jij wel zo gescoord?
Nee, maar hoe vaak heb je een bal zo geraakt? Ik denk dat als je een bal zo raakt in je leven, dat je dat heel je leven nog kan herinneren. Ja. Dat je hem zo lekker geraakt hebt.
Ja.
Maar dit was... Zo hard.
Dit was gewoon als je gaat 16e.
Nou, dan mocht ik willen dat ik zo kon schieten met 16e.
Ja, dan moet je mee 16e.
Stom is ook, hij scoorde natuurlijk tegen Anderlecht. Scoorde hij ook op bijzonder vrije wijze. Op bijna manier, het is helemaal zijn competitie. Hij heeft in een Eredivisie volgens mij 1 keer gescoord in 39 duels of zo. En nu in de conference heeft hij er al 3 in liggen, waarvan 2 wereldgoals. Dus,
Nee, was prachtig. Alleen... dat was een heel mooi moment. En als je dan kijkt naar de gelijkmaker van Stade Rennais, dan denken wij toch als Nederlandse voetballiefhebbers van, wat de fuck gebeurt hier?
Ja.
Het is toch 100% een overtreding op Azur.
Het is het enige toernooi eigenlijk nu zonder VAR. En dat was in dit geval fataal voor Vitesse. Want het is gewoon een soort schaartackel.
Ja, man.
Ja, zij vouwde zijn benen inderdaad om Bazur heen. En daarna wordt er op vier manieren geprobeerd een steekpaas te geven. Ja. Maar uiteindelijk komt er een penalty uit. Schubert, toch weer...
Onrustig, man.
Ik word hier echt niet vrolijk
van. Ja, ik vind het echt een... dat heb ik volgens mij vaak gezegd, maar ik vind het echt een poor man's Pickford, zeg maar. Hij houdt af en toe wel spectaculair.
Hij is heel druk.
Mooi.
Hij houdt af en toe heel spectaculair een bal tegen, maar voor de rest word je er als verdediger zo ongelooflijk onrustig van.
Ja.
En hij zit er gewoon met dit soort momenten regelmatig naast, waardoor hij nu gewoon onnodig een penalty weggeeft. En die aanvaller, die maakt hier ook gebruik van, want die ziet hem komen. Die speelt die bal net even naar de zijkant, zodat hij zeker weet dat Schubert hem raakt, in plaats van dat hij de bal echt raakt. Ja.
Weet je wat ik daar heel erg vaak bij heb? Kijk, het lijkt heel voordelig om een jonge keeper op te stellen die je op kan maken, op kan leiden en beter kan maken. Op zich, Schubert kan zich sowieso nog ontwikkelen, kan waarschijnlijk een hele goede keeper worden. Dus op zich is die keuze voor hem niet zo heel gek. Maar het ding is natuurlijk uiteindelijk, je gaat nooit veel geld verdienen aan een jonge keeper. Dus ik vind het sowieso gek dat jij, als jij van het niveau Vitesse bent, dat je niet investeert in een meer ervaren, rustige keeper dan in zo'n Schubert. Omdat de winst die je er uiteindelijk uithaalt, is niet zo heel groot.
Atletico Madrid en Atletico Bilbao denken daar overigens anders over. Over veel geld verdienen aan een jonge keeper.
Nee, oké, maar snap je wat ik zeg?
Ja, zeker. Daar is nu natuurlijk ook de discussie over ontstaan, over het functioneren van Spoor, zeg maar. Dat Oenerstal voor het oprapen lag.
Mm.
En dat er toen echt besloten is van, nee, die hoeven we niet, we willen een jongere keeper.
Ja, precies. En ik bedoel, Pasveer heeft ze toch eigenlijk laten zien wat gewoon een ervaren keeper je brengt.
Ja,
zeker. Denk ik.
Ik vind het wel een goed punt, want Schubert komt hier niet naar Vitesse om Mr. Vitesse te worden. Dat wordt sowieso lastig trouwens, want daar is er maar één van.
Rustig.
Maar goed, ik denk inderdaad dat hij naar Vitesse toe komt om zich een jaar in de kijker te spelen en dan weg te gaan. En ondertussen krijg je wel al deze fout op je konto.
Vitesse verliest uiteindelijk.
Ja.
Kamal Deen doet het nog even.
Ja.
Prima goaltje.
Die ging ook nog even gewoon midden voor de neus van de Vitesse aanlang staan. Het is wel een mannetje. Ja. En hij beslist gewoon in zijn eentje die wedstrijd.
Het is het lijkt best wel een fatale nederlaag dit, toch?
Ja, want het enige wat je zou kunnen zeggen is dat je best wel aardig hebt gespeeld tegen René.
Ja.
Die weliswaar met een mindere opstelling speelde. Dus dat is moeilijk. Je zou zeggen, misschien ligt daar nog een kans. Maar dat is lastig. Tegen Moura moet je gewoon weer winnen.
Het is gewoon een fatale nederlaag. Want als je ziet hoe makkelijk Spurs van Moura wint, 5-1. Die speelde ook op halve kracht, Spurs. Nou ja, en René was ook gewoon te goed voor Vitesse. Ja, dan blijft er gewoon niks meer over. Dan is het jammer. Ja.
Je hebt vaker 9 punten niet genoeg, dus.
Nee, helaas.
Dan, goed punt. Jullie hebben gelijk. Maar als we naar die coëfficiënt kijken, dan gaat het wel een partijtje lekker, dames en heren.
Hey, niet te geloven.
Ja, Nederland nu op de 7e plek. Maar, Wouter, dit is puur wat voor jou. Het traagste seizoen van 2017-2018 valt weg. Wat gebeurde er toen?
Ja, we halen 2,9 punten volgens mij. Dat weet ik nog wel.
Ajax-Rosenborg?
Ik weet echt niet of dat dit seizoen was, jongens.
Weet ik ook even niet. Maar in ieder geval, je hebt natuurlijk een cyclus van 5 jaar...
Ja.
Waarin de punten meegenomen worden de afgelopen 5 jaar. En we staan binnen handbereik van Frankrijk en Portugal.
Ja, het is belangrijk om ze allebei in te halen. Want volgens mij krijg je vanaf de 5e plek krijg je dus 2 rechtstreeks tickets voor de Champions League. 1 voor één voor de voorronde die je nu ook al hebt. Ja, je kan het bijna niet geloven.
Ja, mocht Eagles een keertje een goed seizoen hebben, dan zijn we er zo.
En 1 rechtstreeks ticket voor de Europa League, wat ook gewoon heel lekker is. Dus dat zou echt wel heel veel verschil maken.
Oranje boven, zeg je eigenlijk.
Zo, hé.
Ja, sowieso.
Ik word er een beetje ongemakkelijk
van. Mooi bruggetje.
Over Oranje gesproken.
Mart had hem niet door.
Nee.
Louis van Gaal heeft de selectie voor Oranje bekendgemaakt. En het meest opvallende is, denk ik, er zijn 4 keepers bij.
Ja.
En voor 2 interlands vind ik veel. Maar ja. Van Gaal heeft het alweer uitgelegd. Overigens zijn Justin Bijlo, Joel Drommel, Mark Vlekken en Tim Krul erbij. En voor Vlekken moet het vooral gezien worden als een soort trainingsstage. Van Gaal die wil graag een goed beeld van hem krijgen hoe die is. Is dat logisch?
Ja, vind ik eigenlijk wel. Zeker als je inschat dat je voor deze selectie, zeg maar, dat het niet zo belangrijk is wie je zoveelste veldspeler is. Ja, en ik zie ook weinig andere manieren, zeg maar, waarop je dit zou kunnen doen. Ja, dan zou je een van die andere jongens moeten passeren.
Nou, hij speelde elke week in de Bundesliga, toch?
Ja.
Dus maar niet zo heel lang, hè?
Nee, maar waarom zou je
die gewisseld naar...
Nee, maar hij speelde niet zo lang op
nee, precies. Maar dit seizoen zou je in principe vanaf het moment dat hij opeens in beeld kwam, toen Van Gaal nog niet eens zijn naam normaal kon uitspreken, kan je elke wedstrijd van hem bekijken in de Bundesliga. Ik bedoel, dat is toch ook goed met andere spelers gegaan.
Nou, hij keept het natuurlijk vorig seizoen ook al. Dus dat,
ja, nee, klopt. Maar het is wel een relatief ervaren keeper die het grootste deel van zijn carrière op een lager Duits niveau heeft gespeeld. Waarvan zelfs een tijd in de derde Bundesliga.
Ja. Dus. Ja, het zegt denk ik heel veel over zijn ontwikkeling. En hij werd ook aan het begin van het seizoen werd hij ook bij PSV genoemd. Dus hij staat wel bij. Hij stond al op de radar. Ook trouwens bij Patrick Lodewijk. Die vertelde dat in Showkeepers dat ze eigenlijk al heel lang hem in de gaten houden. En dat dus helemaal niet gek is. Hij komt niet ineens uit de lucht vallen, zeg maar. Dus ik vind het van hem heel tof.
Nee, dat is een beetje. Dat zo deed Van Gaal wel.
Ja, maar dat was een beetje omdat hij zijn naam niet kende. Het kwam een beetje ongelukkig over. En
dat is toch de show die Van Gaal ervan maakt bij zijn
huidige. Hij was misschien net een beetje te eerlijk in dit geval.
Ja.
Ja. Nou ja, des te beter dat hij hem nu alsnog erbij heeft gehaald.
En toch Bijlo gaat.
Ja. Bijlo heeft denk ik in de vorige Interlands bewezen dat hij
De
eerste keeper van Oranje is. En dat zou zomaar eens nog voor heel lang kunnen zijn, toch?
Als hij fit blijft.
Als hij fit blijft, ja.
Ja. Maar goed. Vlekken en Noah Lang.
Klop jij het ook nog af? Goed
yes.
Zo. Noah Lang.
Ja, dat vind ik eigenlijk nog leuker.
Vooral die foto.
Die hij zelf op zijn Instagram had gezet.
Ja.
Is voor iedereen misschien wel een aanrader om even te kijken. NoahNo17 op Instagram. Hij heeft een fotootje gezet van hem in een, ik denk, nep Nederlands elftal shirtje, als ik zo kijk.
Ik zie wel een Nike logo.
Never let someone tell you you won't achieve something. Because you are who you are. And dream big, kid. Dream big.
Maar mooi. Mooi voorbeeld voor inderdaad alle kinderen die een voetbaldroom hebben. En die, hij heeft toch wel een beetje een opmerkelijke route afgelegd.
Ja, zeker.
Ondanks dat hij nu heel jong is, maar des te meer gegund.
Geef wel weer wat meer opties op de flanken. Ik bedoel, als je nu kijkt, hebben we best een brede aanval. Want Weghorst en Luc de Jong zijn opgeroepen. Memphis is natuurlijk, denk ik, nummer 1 spits. Malen, zien we die als spits of zien we die in Oranje als iemand die van de linkerflank afkomt?
Ja, ik zie hem nog wel vanaf de linkerflank.
Ja, eerder dan Memphis?
Maar dan hebben we dus ook nog Cody Gakpo, Noah Lang en Steven Berghuis. Die ook allemaal van de flank komen. Dus ze zijn nu opeens waar en Noah Lang. Ik kan me niet voorstellen dat Van Gaal hem echt als 10 op de 10 positie die Oranje heeft ziet.
Nee, maar
dus Berghuis, dan zie ik hem ook een soort vanaf de linkerflank.
Ja, toch? Maar Berghuis kan toch op 10 spelen bij Oranje tegen Gibraltar?
Ja, maar daar ben ik dus ook benieuwd naar. Van wat gaat er daarin gebeuren? Want als je naar de nummer 10 kijkt in Oranje, dat is eerder de Davy Klaassen. Dat is eerder de Wijnaldum, zeg maar. Bij Ajax is natuurlijk nu de keuze gevallen op Berghuis in plaats van Klaassen. Tenminste, voor een paar wedstrijden sinds de blessure van Klaassen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat bij Oranje dan zal zijn. Of Van Gaal misschien ook zo'n wijziging doormaakt.
Nou ja, ik denk dat de connectie tussen Klaassen en Depay in de laatste Interland, dat die wel zo sterk was dat het gek zou zijn om dat nu te wijzigen. Dus ik denk eerlijk gezegd, dat hangt misschien ook een beetje van de fitheid van Klaassen.
Vraag van dat af, hoor.
Ook, als Klaassen sowieso weinig speelt, zoals nu in de laatste weken, en hij maakt nauwelijks 90 minuten, dan vind ik het sowieso onwaarschijnlijk, omdat Van Gaal daar heel erg op heeft gehamerd, vind ik dat sowieso onwaarschijnlijk dat hij dan gaat starten. Maar als Klaassen wel fit is, denk ik wel dat hij gewoon Klaassen de paai laat staan.
Je hebt nog anderhalf jaar ongeveer tot het WK.
Mm-hmm.
Dit zijn natuurlijk wel de wedstrijden waar je kan experimenteren. En je hebt ook niet zo heel veel wedstrijden waar dat kan. Dus ik kan me voorstellen dat als je nu een keer wat wil proberen, dat het nu is.
Ik denk dat het heel goed is dat Noah Lang erbij zit. Alleen al voor zijn gevoel, al zit hij bij de selectie en speelt hij niet. Ik denk dat dat alleen maar goed is. De enige die misschien opvallend ontbreekt, maar dat komt ook door de laatste weken, denk ik, is de Danjuma Groeneveld.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel makkelijk, hoor.
Het is ook een beetje met het selectiebeleid van Van Gaal qua speelminuten.
Ja.
Dat nog net onvoldoende is bij Danjuma.
Ja. Denk dat zo'n uitverkiezing voor Noah Lang, dat voor Groeneveld wel een teken is van op deze manier doorgaan.
Maar ik vind dat je bij Groeneveld moet je zijn huidige vorm meenemen. Zijn vorm in de championship, maar ook gewoon zijn prestatie in de Premier League. En als jij nu heel goed bent, vind ik best wel dat je mag vragen dat iemand het wat langer laat zien.
Ja, maar ik denk dat hij het al wel langere tijd heeft laten zien, toch? Want in Engeland was het toch ook best wel goed.
In de Championship was het heel goed, maar in de Premier League was het echt ook heel erg slecht.
Ja?
Ja, dus op zich mag je dan ook best wel...
Misschien heb ik daar ander beeld bij, inderdaad.
Ja, ja, en dat is natuurlijk 2 jaar geleden inmiddels ook.
Ja, precies. Maar dus, ik vind dat je dat wel in je achterhoofd mag houden.
Dat is wel een leuk puntje eigenlijk. Want we zijn eigenlijk heel snel gegaan van Van Gaal. Dat hij zegt van ik heb geen vleugelspelers.
Ja.
Nadat al deze gasten een kans gaan krijgen. En dat het misschien wel een oplossing is voor de langere termijn. Ja. Dat al deze jongens gaan spelen.
Maar zijn deze dan ook van het niveau dat Van Gaal nastreeft om 4-3-3 te spelen, denk je?
Gakpo sowieso. 100%. Berghuis, als hij vanaf de rechterkant blijft spelen... Ja, ik vind het nog steeds gewoon een hele goede speler.
Is niet de afweging is, je kan met De Vrij, De Ligt, Ake, Van Dijk... kun je vrij makkelijk met 3 man achterop spelen. Dus ook met 2 voorin.
Mm-hmm.
En heb je dan 3 aanvallers waarvan je zegt, dat prefereer ik... om die 3 op te stellen, zodat we niet met 3 centrale verdedigers spelen.
Mm-hmm.
En je zou ook met Gakpo en Memphis met z'n 2 bijvoorbeeld kunnen spelen.
Ja, dat kan allebei.
Ik denk dat in dit gedeelte dat discussie over 4-3... ik denk dat eigenlijk wel dat uitgesloten is dat er binnen korte tijd een ander systeem gaat
plaatsen. Dat is sowieso uitgesloten. Maar ik denk dat Van Gaal nu aan het kijken is... over wat voor aanvallers die heeft... om uiteindelijk voor het WK, voor het eindtoernooi... te kunnen kiezen hoe die gaat voetballen.
Ja, nou, misschien wel.
En is het, mogen we ook een klein beetje speculeren... over de vervolgstap van Noah Lang?
Eigenlijk niet. Oh. Maar omdat jij het bent, nou, mag je 1 club noemen.
Het duurt te lang, Mart.
Ja? Nou, ik hoorde iemand... West Ham United.
Poeh.
Dat zou ik nooit iemand aanraden. Maar
kijk, geen Engels voetbal.
Goed, ja, zeker wel. Maar daarom juist. Iemand nog wat te zeggen over de selectie van Ryan?
Nee.
Laten we dan vooruit gaan kijken naar het Eredivisie weekend. Want er staat wel weer flink wat moois op het programma.
Het wordt vanavond al kiezen tussen Groningen Twente en de ontknoping van de periode in KKD. Er zijn 10 wedstrijden tegelijk en een schakelkanaaltje. En er zijn nog 9 kanshebbers.
Dus voor de eerste periode bedoel je?
Ja, eerste periode inderdaad. Dus en Groningen Twente is nog niet echt de wedstrijd waar ik naar uitkijk. Dus we moeten denk ik toch verderop in het weekend gaan zoeken. Naar
Het is voor Groningen wel een belangrijke pot, toch?
Ja, het is wel belangrijk. Maar het gaat een beetje om de speelstijl van de 2 teams. Ik, wat zou kunnen is dat het echt een voetbalgevecht wordt. Ja. Zoals ook Groningen-Utrecht was. Dat vond ik wel leuk. Als wij een defensief Groningen gaan zien en een Twente wat ook geen samba voetbal speelt, dan kijk ik daar niet heel erg naar uit.
Ik heb zelf het idee dat Groningen wel echt moet.
Ja, dat moet zo. Ja. Maar ja, dat wil niet zeggen dat Buijs in 1 keer van zijn geloof gaat vallen.
Nee, dat is waar, denk ik. Ja. Ik hoop het gewoon.
Ja. Dus kijk meer uit naar de zaterdag en de zondag.
Zo. Dus vanavond is voor jou KKD?
Ja, schakelknaaltje.
Een kleine voorspelling, wie pakt hem?
Zo.
Ik hoop heel erg Excelsior in ieder geval.
Ja, ik heb niet zoveel met Excelsior, man.
Ik ook niet.
Ik wel.
ADO.
Wist je dat ik een keer in het stadion van Excelsior heb gevoeld?
Sorry?
Wist je dat ik een keer in het stadion van Excelsior
heb gevoeld? Ja. Ik ga voor VVV. Die staan volgens mij 9e, dus dat zou ik dan de leukste ontknoping vinden.
Het zou heel mooi zijn.
Jos Loekoekai.
Jij?
Ik ga voor ADO.
ADO 6 punten aftrek gekregen?
Ja, ja. Plus nog tot 1 november om die miljoenen bij elkaar te verharken.
Die zijn al ingegaan.
Ja, volgens mij wel.
Dan ga je niet voor ADO.
Nee, dat heeft niks met periode.
Nee, alleen
over het dus je kan nog steeds, je kan een ADO vasthouden.
Ja, nee, precies dat. Ik dacht al, ja.
Nee, die tellen alleen dan over het hele seizoen toch mee.
Ja.
En voor zaterdag?
Voor jou de wedstrijd van dit weekend. Ja, zeg het zelf, maar de Van de Venne derby, toch?
De Richard Van de Venne derby, ja. Ja,
RKC Eagles.
Zelden zo teleurgesteld geweest in de speler die vertrok. Al was het voor hem wel een logische stap. Was het wel pijnlijk nadat Go Ahead eerst die playoff finale verloor van RKC, dat hij daar toen in de winter heen ging. Omdat hij ook supergoed was bij Go Ahead en heel goed paste. Maar volgens mij is Go Ahead in de Eredivisie uit bij RKC altijd heel goed. Ik herinner me een hat-trick van Erik Valkenburg. En ik heb ook heel erg veel vertrouwen dat Go Ahead daar gaat winnen op snelheid tegen het voetballende RKC. Dus ik heb daar ook mijn FFF-team op aangepast.
Het is van harte gegund, want daar wilde ik inderdaad naartoe. Kijk. Van we kunnen wel al de wedstrijden afgaan, maar eigenlijk... Wil ik natuurlijk vooral van jullie weten, hey, wie is jouw FFF-speler van deze week?
Ja, bij mij is dat dus...
Richard van de
Venne. Ja, Van de Venne. Het is wel een klein gokje, maar ik heb Yvonne van Beek van Brabants Dagblad, RKC-watcher, die we al vaker hebben gesproken, die had al getweet dat dat Van de Venne en Boetner gewoon weer mee trainden. Dus ik ga stiekem vanuit dat hij fit is. Ja, en dan staat er natuurlijk in de sterren geschreven dat Van de Venne gaat scoren. Dus daar hou ik me aan vast.
De glimlach waarmee je dat vertelt, terwijl je in Dave Toronto is pijnlijk.
ik zeg toch niks over de uitslag?
Wat denk je dat het wordt?
Een hemmertje.
Doelpunt rijk, gelijkspel.
Doelrecht. Ik heb een zet in op Mats Seuntjes. Omdat ik denk dat Fortuna gaat winnen van NEC.
Mooi.
En jij?
Ik heb Owen Wijndal.
Die heb ik ook in staan.
En hij heeft natuurlijk wat last van zijn schaamstreek. Daar legde hij een zakje ijs op.
Ja, zeker.
Hij zei ook heel mooi van... zijn laatste tijd een beetje gevoelig. Ik dacht, wat bedoel je nou eigenlijk? Wat er...
Milan van Dongen vroeg nog wel... die was de interview en ze hadden het in de studio ook over gehad. Heb je een zwaar avondje gehad gisteren, weet je wel? Dat ontkende hij ten stelligste. Dus daar lag het in ieder geval niet aan.
Hij heeft volgens mij geen vriendin. Dus, en het is wel een mooie gozer.
Dat
dus
is des te meer reden om een zwaar avondje
Het zou zomaar kunnen, maar... dit was niet per se waarom ik hem als FFF-speler heb gekozen. Ik dacht, dit is ook een goed argument. Maar ik heb de omloop weer een paar keer gezien gisteravond. En echt meerdere keren. En natuurlijk komt de goal daaruit. Maar hij geeft ook nog één keer een hoge soort boogbal richting de tweede paal. En dat was allemaal een soort in samenwerking met Karlsson. En die, waarin Wijndal natuurlijk fantastisch was met Idrissi. Dat was er nog niet echt met Karlsson. En ik zag het nu gisteravond wel weer een paar keer. Dus ik dacht van wie weet tegen Cambuur dat...
Ik heb ze ook allebei in staan.
Drosten even overlopen kan worden.
Ja, er komt...
Drosten. Wie? Wout Drosten?
Doke Schmid.
Weet je waar die voetbal tegenwoordig?
Doke Schmid.
Weet je welk land Wout Drosten voetbal tegenwoordig? Weet jij het?
Nee.
Hij is toch amateur? Hij wilde toch naar het buitenland?
Nee, hij is in het buitenland.
Echt waar?
Ja. Sinds Scandinavië.
Hoe haal ik die door elkaar?
Raad het land?
Estland?
Dat is niet Scandinavië. Dat is de Baltische Staten.
Finland.
Reykjavik, volgens mij.
Echt?
Nee, hij zit in IJsland in ieder geval.
Gruwelijk.
Ja, okay. Via LinkedIn.
Heel nice. Wel jammer dat ik hem door de war haalde met Doke Schmid.
Dat ik Estland onder Scandinavië heb. Nu schaam ik me helemaal kapot, maar goed.
Terecht.
Wat je zegt over Wijndal. Want hij heeft ook al een aantal keren inderdaad dat hij wel goed eroverheen kwam. En dat hij ongelukkig was in dat een soort tussen een schot en een paas in. Dus er zit veel meer in qua rendement. En als hij er beter in gaat komen, gaat dat er ook zeker uitkomen. Dus dit is een mooie tip voor dit weekend.
Ja, en misschien wel de mooiste wedstrijd van het weekend. Ajax tegen FC Utrecht.
Ja.
Broertje Timber tegen elkaar. Quinten Timber bij Jong Oranje.
Vind je dat Timber een mooie wedstrijd? Ja, ik vind dat in de arena zo tegenvallen vaak.
Nee, man.
Omdat Ajax te goed is.
Ja.
Nee, dat is juist niet helemaal niet zo.
Je hebt die 2-2 toen gehad met Makkeli.
Ik heb het voor de Pantelis podcast ook uitgezocht.
Daarnaast naar Spurs.
Het is juist zo dat Utrecht in de laatste decennia hebben ze daar de laatste 17 edities hebben ze 5 keer gelijk gespeeld en 4 keer gewonnen in de arena. Utrecht. En dat is in de laatste 17 jaar. En ik moet zeggen, sinds Den Haag zit, is dat Utrecht spook een beetje verjaagd, zeg maar, uit de arena.
Gevoelsmatig.
Hij heeft alle geheimen meegenomen, zeg jij.
Ja, want toen Den Haag nog trainer was van Utrecht, eind 2017 wonnen ze daar met 2-1. Labiat, 2 goals.
Oh ja.
En vorig jaar was het 1-1. Dus Utrecht is en blijft een lastige tegenstander voor Ajax.
Dus jij denkt dat Ajax lastig krijgt?
Ja, dat denk ik inderdaad. Misschien komen we zo nog op een hot take Friday, maar dan zou dit een onderdeel ervan
smijt
zijn.
Hem erin.
Ik zeg dat zondag AZ de enige club is uit de top 4, zullen we nog maar even zeggen, die wint.
Jij?
Ik heb met Van Wolfswinkel, dacht ik een paar weken geleden, dat hij zou scoren, een rode kaart zou pakken en een eigen doelpunt zou maken. En ik heb nog steeds heel erg het gevoel dat gaat gebeuren. Dus ik wil die graag opnieuw spelen.
Ja, dat mag.
Mag dat? Ja, oké. Okay,
je kunt je hot take dus ook opwarmen, blijkbaar. Ja. Als je kan hem weer terug in de koelkast zetten. En dan weer uithalen. Een tontje. Hoppatee.
800 watt. 40 secondjes. Net een broodje papau.
Prima.
Ik denk, mijn hot take is dat... ik wil even terugkomen op een hot take die ik voor het seizoen heb gedropt.
Kijk dat.
Brian Linssen maakt dit seizoen meer dan 20 goals. Daar ben ik... hartelijk om uitgelachen. Een paar tweets. Mensen die dat retweeten met remind me of this. In een jaar.
Oké.
Okay. Ik hoop heel erg dat ze dan herinnerd worden. En dat hij er dan 21 heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Hij staat op dit moment op 7. Speelde gisteren natuurlijk weer goed. En ik denk dat hij een beetje getriggerd is. Doordat Guus Til tot speler van de maand is uitgeroepen. Eredivisie speler van de maand. En dat hij tegen Vitesse, zijn oude clubpie, er een hat-trickje in zet. Waardoor hij er 10 heeft gemaakt dit seizoen.
Ah, dat vind ik een hele mooie hot take.
Nou, dankjewel. Jij? Nee? Niet leuk?
Maar het is totaal niet onder de indruk. Die gaat lekker nog zijn eigen hot take zitten opwarmen zo meteen.
Ja,
ik vind dat voor mij is tamelijk zwak. Maar een hat-trick vind ik ook niet heel... Vind ik ook niet echt een hot take.
Gaan jullie verder nog wat doen in het weekend?
Nou ja, vanavond dus sowieso een schakelkanaaltje. Morgen even kijken wat ik op zaterdag ga doen. En zondag sowieso weer echt een voetbaldagje.
Er zitten weer veel andere dingen bij dan voetbal.
Nou ja, de zaterdag probeer ik nog even een beetje er los van te komen.
Ja, Mart?
Ik denk hetzelfde als Wouter en dan met bier.
Gezellig. Ik heb een familieweekend met de schoonfamilie.
Hey, waar ga je heen?
Naar Brabant ergens.
En waar kunnen mensen je vinden?
Dat ga ik niet zeggen.
Nee?
Fijn weekend.
Hetzelfde, broers. Ja, veel plezier.
Tot maandag.
Tot maandag. Sterkte.